Hey, zitten we dan?
Zeker.
Freek.
Mariet, goedemiddag.
Dankjewel. Wij nemen de podcast gewoon over vandaag.
Hoe gaaf is dat?
Ja, tof hè. Een poosje geleden zaten wij met elkaar te praten over hoe mooi is het als wij eens een keer wat vragen gaan stellen aan een QA enabler of een QA DevOps enabler. Ik haal die twee begrippen eigenlijk vaak door elkaar. En met wie kunnen we dat nou beter doen dan met Joost en met Ide?
De hosts van deze show.
In Kwaliteit praten we je vanuit verschillende interessante invalshoeken bij over kwaliteit en testen in de IT. Elke aflevering schuift een gast aan met specifieke kennis. Joost en Ide vragen de gast het hemd van het lijf met oog voor de impact op mensen, processen en technologie. Dit is Kwaliteit. Hier zijn de hosts van de show, Ide Koops en Joost Jansen.
Ja, we zijn er wel hoor. We zijn er wel. Hey. Goeiedag Ide.
Hallo.
Ja, deze keer aan de andere kant van de tafel, mannen.
Welkom. Ja, inderdaad.
Goedemiddag.
Hi.
Ja, in deze podcast zijn natuurlijk al uiteenlopende gasten aan het woord geweest. En vandaag zijn jullie aan het woord. Wat Mariet al zei, QA DevOps Enablers. Die kennen wij in heel veel gedaantes. Kunnen jullie vertellen hoe jullie de rol vandaag de dag dan wel in het verleden hebben ingevuld? Ide?
Ja, nou in het verleden, want ik werk nu 15 jaar denk ik bij KSTA. En naarmate je groeit ga je een weg vinden in hoe zorg ik ervoor dat ik kwaliteit goed kan borgen. En in het begin dacht ik, oh dat moet allemaal met techniek, alles met techniek. En uiteindelijk gaat het meer om hoe zorg ik ervoor dat ik goed invulling kan geven aan de behoefte die er op dat moment is. En dat is niet altijd techniek. Soms ga je het over hebben over processen, over eigenaarschap. Wie heeft welke rol? Omdat er bepaalde beslissingen genomen moeten worden om kwaliteit mogelijk te maken. En om daar dus een zetje in te zetten. En heel vaak is cultuur ook echt wel een ding. Zorgen ervoor dat we met z'n allen het de juiste aandacht gaan geven. Dat we elkaar aanspreken op dingen die we zien gebeuren. En dat we zaken transparant maken. En eigenlijk met alle ervaring, maar ook, ik denk met alle nieuwsgierigheid die ik van nature heb, zoek ik altijd naar nieuwe manieren en nieuwe oplossingen om daar weer een stapje in te zetten. En zo een ander te helpen, want dat is eigenlijk wel mijn primaire drijfveer, altijd een ander willen helpen.
Oké, dankjewel. Hoe is dat voor jou, Joost?
Ja, inmiddels zo'n 18 jaar in het vak. Ja, begonnen als testconsultant, waarmee je een bepaalde impact hebt. Maar ja, natuurlijk een hoop groei doorgemaakt, technieken aangeleerd, processen, ontwikkelmethodieken, certificeringen voor bepaalde rollen, Scrum Master enzovoort. En ja, dan merk je dat je op een gegeven moment een rijkere bagage krijgt waarmee je veel meer impact kan hebben. En eigenlijk meer kan doen dan het testscript afvinken. Zorgen dat het product live komt. Nee, je kan niet alleen dat, maar je kan gewoon een organisatie op een gegeven moment in beweging zetten en enabelen om dingen anders te doen, meer dingen te doen. Ja, en dat vind ik mooi. Daar vind ik anno nu ook nog steeds passie in om daar in mensen in beweging te krijgen.
En wat voor rol vervul jij dan op dit moment bij jouw opdrachtgever?
Op dit moment ben ik Scrum Master van twee teams. Okay. Ja.
En wat maakt dan dat jij als enabler in de rol van Scrum Master dat, op welke manier geef je daar op een andere manier invulling aan dan SEC Scrum Master?
Nou, als ik puur kijk naar de rol van Scrum Master, is het heel vaak dat er wordt gekeken naar mensen en processen. En nou ja, de values van Scrum en daar wordt alles omheen gehangen. Maar juist door die verrijking die ik heb met mijn achtergrond kan ik veel meer, ook die technologie en het complete plaatje, beter overzien. Lukt natuurlijk niet altijd, maar daarmee kan je wel meer impact hebben. En toch net even soms op een iets andere manier dingen aanvliegen dan dat de willekeurige Scrum Master bijvoorbeeld zou doen. Ja.
Volgens mij heb ik daar een mooi voorbeeld van. Want ik mocht jou een beetje gadeslaan. Een paar weken geleden tijdens een PI-event.
Ja.
En toen heb je mensen enthousiast gemaakt om op een andere manier naar risico's te kijken bijvoorbeeld. Is dat een van de aspecten die jij dan meebrengt?
Ja, klopt. Ja, ja zeker. Het zit ook wel een beetje in het aard van mijn beestje van ja, ik ga gewoon dingen uitproberen. Dat beveel ik iedereen aan. Probeer dingen uit. Neem de ervaring mee. Leer ervan. Nou ja, we hadden natuurlijk in een eerdere aflevering hadden we Berend van Dalen van de riskstorming techniek hadden we over de vloer. Raad ik ook zeker aan om die aflevering nog eens een keer te luisteren als je dat nog niet hebt gedaan. Erg leuk. Maar bovenal een hele leuke, bijzondere techniek om risico's aan te vliegen. Nou, dat heb ik tijdens die PI-planning, omdat daar risico's zo belangrijk zijn in een planning van pak een beetje 3 maanden. Dacht ik van nou, oké. Ik zie teams worstelen met risico's. Het bedenken van goede risico's. En het bedenken van maatregelen daarvoor. Waarom niet dit even uitproberen? Kijken of dit aanslaat. En dan zie je een wisselend effect. Het is natuurlijk ook geen techniek die altijd effect zal hebben wat je hoopt te bereiken. Maar hij sloeg aan bij veel verschillende mensen. Veel stakeholders die gewoon even kwamen buurten. En nou, die waren zo geïnteresseerd, oprecht geïnteresseerd. Dat alleen al is al natuurlijk een hele leuke ervaring. Maar bovenal is het gewoon fantastisch om dan te zien dat je op een hele andere manier met teams aan de slag gaat. Niet alleen dat ik nadenk over risico's, maar vooral ook het team. En ja, vanuit de verschillende disciplines en de betrokkenheid van mensen die daar proberen een bepaalde waarde te creëren, dat die allemaal daarin meegenomen worden. Ja, dat is leuk.
Ik zie ook dat je er enthousiast van wordt. En dat is weer een van de aspecten, denk ik, die je goed meepakt in zo'n rol als QA-enabler.
Ja, zeker.
Ide, en jij zit in een hele andere omgeving. Ik heb bij jou nog niet op de vloer rondgelopen. Ik weet wel waar je uithangt. Ja. Hoe ziet dat er bij jou uit? Hoe doe jij het?
Bij één opdrachtgever hou ik me vooral bezig om kwaliteit in team echt goed te borgen. Dus kijken naar de processen die we daar hebben lopen, naar de uitdagingen die we hebben technisch gezien. Heel veel migraties, ook naar nieuwe technische platformen. Ja, wat moeten we daarin doen om ervoor te zorgen dat onze services blijven draaien? We hebben 2 vrij kritische services waar bijna elke klant van die bank mee te maken heeft. Die moet het gewoon blijven doen. Het is een team waar niet echt een tester in zit. Maar het team heeft gezamenlijk wel een verantwoordelijkheid voor kwaliteit. En mijn opdracht daar nadrukkelijk is ook, hoe zorgen we ervoor dat we die kwaliteit in dat team een stap omhoog krijgen? Terwijl we eigenlijk daar niet een los persoon in willen brengen die daar vooral mee bezig is. Omdat wij echt vinden dat het een team effort is en ook moet blijven. Maar wel elke keer die verbeterstap proberen te maken. Nou, daar ben ik druk mee bezig. En we gaan dat nou ook. En naast het team waar we mee bezig zijn, gaan we ook met de teams wat meer in de omgeving. Zijn we nu leuke dingen aan het doen.
Leuke dingen?
Dus het groeit meer. Dus er komt een QA-gilde bij. En er komt eigenlijk ook wel een heel traject om meer in de keten en op de afhankelijkheden, zeg maar, daar mooie nieuwe stappen te gaan zetten.
Van teamverantwoordelijkheid is ook nog naar een soort besmettingsfunctie.
Ja, om dat in elk geval te coördineren. Want ik loop daar 3 dagen in de week rond. Dus het betekent niet dat je alles kan doen. Dus dan maak je keuzes in. En dan is het vooral ook weer andere enthousiasmeren.
Mooi. Veelzijdig vak, Hede.
Nou, zeker. Een aantal mooie praktijkvoorbeelden. Maar stel je ervoor dat jullie iemand tegenkomen, hè? Een willekeurig iemand in de lift naar boven. En die vraagt, wat is eigenlijk de essentie van een enabler? Wat is dat dan?
Voor mij is het kwaliteit mogelijk maken. Dus ervoor zorgen dat een team of een omgeving de ruimte heeft en voelt om echt stappen te zetten om die kwaliteit te verbeteren. Er is vaak ook wel kwaliteit, er is vaak ook wel de intentie om het goed te doen. En er is vaak geen developer, maar er is vaak ook geen manager of een opdrachtgever die zegt van nou, kwaliteit vind ik niet zo belangrijk. Ergens is kwaliteit altijd belangrijk. Maar hoe geef je het de juiste prioriteit en de juiste aandacht? En hoe doe je dat in een efficiënte manier? En als je ze kan helpen met die vraagstukken, daar zit voor mij echt wel de essentie in. Van hoe maak ik het voor jullie mogelijk dat je die ruimte ziet, dat je die ruimte voelt en dat je daar stapjes in gaat maken.
Oké. En voor jou Joost?
De lift is best lang, hè? Ja.
40 verdiepingen.
Ja, precies. Ja, voor mij zit het enabelen in dingen mogelijk maken. Niet zozeer voor mezelf, maar voor de organisatie natuurlijk. En dat betekent soms ook gewoon dingen niet doen. Je ziet dingen gebeuren, maar laat dat soms gebeuren. En dan daarna, nadat mensen die ervaring opdoen en de pijn ervaren, het benoemen en de mensen laten nadenken van oké, wat kunnen we hiermee? Ook in het kader van draagvlak en gedragen oplossing proberen mogelijk te krijgen.
En ja. Zeg je daarmee, ik laat het eerst fout gaan?
Ja, succes is gebaseerd op een aantal mistakes. Dus ja, zonder mistakes geen succes.
Oké, interessant.
Ja. Niet altijd hoor. Ik doe wel wat.
En jullie zeggen dus beide, als ik het mag samenvatten, teams, organisaties helpen om kwaliteit mogelijk te maken. Ik kan me voorstellen dat dat niet altijd vanzelf gaat. Waar loop je dan tegenaan en hoe ga je daarmee om? Wat heb je dan in je gereedschapskistje zitten om die klant toch te helpen die stap te maken?
Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Ik zou beginnen met toch het dan bespreekbaar maken. En samen met elkaar een pad bewandelen van oké, en nu? Welke gevolgen heeft het? Wat willen we eraan doen? Wat kunnen we eraan doen? Ja, en natuurlijk met onze ervaring weten we tig mogelijkheden. Of dat nou op het gebied van mensen is of resources. Een bepaalde tool inzetten of een ontwikkelmethodiek strakker volgen. Ja, het is heel contextafhankelijk. Juist het besef van wat die context is, dat maakt het verschil. Context is wel key dan.
Ja, men komt bij jou omdat men voelt ergens pijn. Anders lopen we daar niet rond. Want dan kloppen ze niet bij ons op de deur. Dus ze hebben ergens pijn, ze vragen hulp. Maar waar zit die pijn precies? Wat veroorzaakt die pijn? Waar komt dat vandaan? En ook, wat zijn dan de mogelijkheden om dat op te lossen? En soms zijn dat hele kleine dingen. Nou, dan is men ook wel heel blij. Want ja, met kleine oplossingjes veel impact en het probleem weghalen. Nou, doe maar een pilletje en ga maar door, bij wijze van spreken. Maar als er een heel behandeltraject aan zit, omdat het vrij fundamenteel is. Ja, dan merk je toch wel dat men ja, vaak wat onrustig wordt. Ja, maar ik had gehoopt dat het makkelijk opgelost was. Maar ja, dit klinkt toch wel als een heel traject. Ja, maar wil je het echt oplossen en wil je daar stap in zetten? Dan zul je misschien met de organisatie toch wel een bepaalde verandering door moeten gaan. Ja, dat betekent dat je wat meer impact hebt. Nou, en continu die dialoog aangaan met je opdrachtgever, maar ook met andere stakeholders in de omgeving. Die is wel randvoorwaardelijk.
Het echte probleem ook boven tafel krijgen.
Ja,
dat is sowieso natuurlijk wat we vanuit testhoek ook al heel veel in hebben mogen oefenen. Dat helpt enorm.
Ja. Hoe doe je dat? Het echte probleem boven tafel krijgen?
Luisteren, doorvragen. Ja.
Als dingen fout gaan, die goed analyseren. Wat zit hierachter? Waarom gaat het fout? Is het een foutje die ergens in het ontwikkelproces geslopen is? Zijn het mensen die elkaar niet begrijpen? Zit er überhaupt geen afstemming tussen meer de business en de IT? Daar kunnen zoveel verschillende oorzaken zitten. Waar komt die pijn vandaan? Wat veroorzaakt dat primair? En daar moet je dan op gaan inzoomen. En met oplossingen komen. En als je bijvoorbeeld een probleem hebt, wat zit in de afstemming is niet goed, of men is eigenlijk allerlei dingen aan het ontwikkelen, maar dat helpt niet het primaire proces van de klant, hè, waarmee het geld verdiend wordt. Ja, dan kun je wel meer technologie tegenaan gaan gooien, maar los je probleem niet mee op. Dus echt dat probleem goed boven water krijgen, die is wel heel belangrijk. Want er zijn genoeg oplossingen, maar heb je de juiste oplossing voor het probleem? Ja, dat is een uitdaging.
Dat is eigenlijk ook meteen ook wel een van de leukste aspecten van ons vak, denk ik. Dat er zoveel oplossingen zijn en zoveel problemen. En wat dat betreft is het ook wel een puzzel. En in elke organisatie waar je komt, of elk team, is het weer anders. En opnieuw die puzzel leggen. En ja, wat doe je dan? Je begint misschien met, als het zo'n 1000 stukjes puzzel is, met de randjes. En je gaat hem langzaamaan zeker invullen. En dat doe je niet alleen. Nee, dat doe je met elkaar natuurlijk. Dan ga je echt rap. Ja.
Ja. En Ide, jij zei net, ik loop al een jaar of 15 mee in het vak. Op welke oplossing die jij gevonden hebt de afgelopen 15 jaar ben jij het meest trots?
Ja, dan kom ik toch al bij een heel intensief traject. En ik denk dat dat in 2011 was. Dus echt wel een tijd geleden.
Ruim 12 jaar.
Dat is echt 12 jaar geleden. En dat was een vrij omvangrijk traject voor een nieuw stukje functionaliteit wat nodig was om fraude tegen te gaan. En er was een oplossing gebouwd. En wij liepen er op geen blik tegenaan van wij hebben iets over het hoofd gezien. En wij hebben eigenlijk nog een maand om dat te fixen. En dan moet je denken aan een traject wat ongeveer een jaar duurt. Wat kunnen wij bedenken wat robuust is, wat het grootste probleem oplost en wat we op tijd klaar kunnen hebben, want we kunnen niet terug naar de tekentafel. En toen samen met die business analyst hebben wij scenario's beschreven van wat zijn de opties die we kunnen hebben. Wat zijn de voors, wat zijn de tegens, wat zijn de valkuilen, hoe moeten we dat testen om dat voor elkaar te krijgen. En dat hebben we eigenlijk in een week hebben we al die scenario's voor elkaar gekregen, gedeeld met de opdrachtgevers. Is een keuze gemaakt en hebben we op tijd gerealiseerd met succes en getest. Inclusief in weekenden in Frankrijk gaan lopen testen. Ja, dat was gewoon heel hartstikke leuk.
Super intensief. Mooi. En ja, hartstikke leuk. En iets waarbij dus kwaliteit heel belangrijk was, maar waar het ook mega onder druk stond.
Ja, en dat was ook echt zoeken van, ja, je kan niet terug, dus je moet ook een concessie doen. Je neemt een risico. Hoe zorg je ervoor dat die risico's inzichtelijk waren? En we hebben toen echt een berekening losgelaten van, ja, er is een kans dat die ontstaat. En we hadden hem geschat op ongeveer 1 op de 8 miljoen. En dat zou betekenen dat wij hem dan 3 keer per jaar zouden voorkomen. Maar die 3 keer per jaar wil je niet hebben dat dat ook alle andere gevallen, omdat het een wat meer batch-georiënteerde omgeving was, in de weg gaat zitten. Dat systeem moet blijven draaien. Dus daar moesten we een workaround voor vinden. En die hebben we gevonden. En met een vrij simpel werkprocesje met alle logging en alles hadden we dat dan opgelost. En het grappige was, toen we daar 2 jaar later eens een keer waren en die evaluatie gedraaid hebben, hebben we ook gekeken hoe vaak is het voorgekomen. In die 2 jaar 5 keer. Dus onze schatting was best wel heel goed.
Ik kan me voorstellen dat dat je dan ook alweer een beetje trots maakt, toch?
Ja, dat is echt fijn. En je weet gewoon hoeveel effort je daarmee eigenlijk bespaard hebt door een relatief simpele oplossing te vinden, maar wel die op een goede manier zeg maar naar productie te brengen.
Ja, gaaf.
Hey, ik hoorde jou net zeggen, Joost, ik beveel je ook vooral aan om dingen uit te proberen.
Mm-hmm.
Nou, en experimenteren en nieuwsgierigheid, dat is key voor testers, denk ik. Maar helemaal ook voor QA-enablers. En jullie zijn de mogelijkmakers.
Ja.
Wat voor experimenten heb jij uitgevoerd? Nou, Riskstorming hebben we net even benoemd uit het BI-event. Maar heb je nog andere experimenten uitgevoerd waarmee je wat mogelijk hebt gemaakt?
Ja, zeker. Ja, en misschien sluit het een beetje aan op wat Freek net vroeg. Van, nou, waar ben je nou trots op? Ik dacht, zat er al even over na te denken ook natuurlijk. En dan denk ik van, ja, het is ook gewoon out of the box denken. En soms even dat iets nieuws gewoon proberen, wat voor de hele organisatie misschien nieuw is en voor jou misschien ook nieuw. Daarin blijven verdiepen van, hey, is dit wat? Je hebt natuurlijk ook het internet. Het staat helemaal vol met tips en ervaringen, blogs, podcasts en ja, dingen uitproberen. En waar ik even aan moest denken net was een aantal jaar terug dat ik te maken had met een team waar output uitkwam. Maar outcome was, nou ja, was er eigenlijk niet. De klant was ver van tevreden. En los daarvan, want je kan je voorstellen, dat doet ook wel iets met het team en de motivatie. Het team had gewoon compleet geen vertrouwen meer. Deels in het team, maar ook vooral naar buiten. Ook richting management en directie. Dus de uitkomsten van het team, dat vond ook weer effect naar de weg naar boven. Want het was vrij aan het begin van een opdracht waar ik zat. Vertrouwen is een van de basis values, zeg maar, van Scrum, maar ook überhaupt van samenwerking. En ja, we doen complex werk. Samenwerking is heel belangrijk. En vertrouwen, dat is zo key. Dus hier moet iets gebeuren. En dan ga je daarnaar zoeken van, oké, wat kan ik nou hierin betekenen? Het is iets wat je misschien niet eerder hebt gedaan, maar je gaat zoeken, je gaat denken en dan ga je misschien even met iemand sparren. Nou, uiteindelijk heb ik een sessie georganiseerd, gefaciliteerd, tussen directie, management en 2 teams waarin dat speelde. Het was ook in de tijden van corona, dus iedereen remote aan het werk. Maar toen, speciaal voor die sessie, iedereen kwam onder strenge voorwaarden en afstand bij elkaar, fysiek. En toen zijn er heel veel dingen, en dan begeleid je zo'n sessie natuurlijk met ook weer alle ervaringen en communicatieskills die je hebt opgedaan. Maar dat ging, ja, waanzinnig goed. Iedereen was onder de indruk van wat daar in die sessie gebeurde. En ja, kijk, vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Nou ja, op dat moment was het paard al weg en er kon weer gewoon vertrouwen opgebouwd worden. En dat was mooi om te zien. Even dingen uitgesproken, frisse start naar voren. Er kon weer samenwerking plaatsvinden. Samen nadenken over een roadmap. Met klanten weer samen zitten om te kijken van, oké, wat voor waarde kunnen we gaan leveren, waar jullie wat gaan hebben, los van dat we maar aan het stampen zijn en output en niemand blij. Ja, dat vond ik mooi. Ja. Een van de vele dingen. Ik kan niet alles noemen, maar dat schoot me even binnen. Ja.
Experimenteren, lijmen, puinruimen, oplossingen verzinnen. Het is een heel palet wat jullie meenemen. We hebben ook nog wel eens gesproken. En ieder, volgens mij heb je er zelfs een artikel over geschreven. Er is iets wat jullie standaard meenemen in je aanpak. En dat is onzekerheid.
Ja.
Klinkt gek, hè? Maar kan je er iets over zeggen?
Eén ding wat je eigenlijk weet, en zeker in de complexe wereld van nu, is er zit altijd nog een hele laag achter wat je niet ziet. Je wordt bijna altijd wel verrast. Vanuit techniek, vanuit complexiteit, soms ook meer politiek en andere dingen die gebeuren in de organisatie. En die onzekerheid moet je gewoon rekening mee houden. Als je daar niet tegen kan, dan heb je echt wel een uitdaging. Want je omgeving is continu in beweging. En wat ik vaak gebruik, ook om oplossingen te duiden en om zekerheid te geven, is bijvoorbeeld het Kniffin-model, waarin je eigenlijk aangeeft van hoeveel weet ik van de context waar ik nu mee bezig ben. Omdat op het moment dat je relatief zeker bent, dan kun je ook echt kijken naar best practices en goed practices, omdat je daar veel zekerheid in hebt dat dat goed gaat. Op het moment dat je heel veel onzekerheden hebt en er zit heel veel complexiteit waar je geen grip op hebt, ja, dan moet je eigenlijk, naar wat Joost ook zegt, moet je gaan experimenteren. Moet je dingen gaan proberen, moet je het effect gaan zien. En op het moment dat je het effect ziet, krijg je meer informatie. Met die meer informatie heb je weer meer zekerheid, heb je weer meer grip en kun je echt toewerken naar de oplossingen die echt effect hebben. Maar soms is dat echt gewoon proberen en direct doen. En wat je zeker niet moet doen, is een enorm plan gaan bedenken, terwijl je eigenlijk niks weet. Want dan weet je eigenlijk één ding zeker, dat plan gaat niet helpen.
Planning is belangrijk, een plan niet.
Nou.
Ja. Ja. Ja, mooi. Heren, zoals jullie weten, hebben we sinds kort in deze podcast ook de vraag van de vorige gast.
Ja, dat klopt. Ja.
Zullen we daar eens naar luisteren?
Lijkt me een goed plan.
Je hebt de rode lijn een beetje begrepen dat we heel erg afhankelijk zijn van domeinkennis. De sterren hier aan het firmament hebben dus echt wel een gedegen domeinkennis, is ook echt de pre. Ik ben wel benieuwd of mijn opvolger, hij of zij, of daar de omgeving zich ook zo bezig, of dat daar ook zo heel belangrijk is, of dat je daar alleen wegkomt met bijvoorbeeld testkennis.
Ja, mooie vraag. Ide, wat is jouw antwoord?
Is zeker belangrijk. Ik heb nu 2 opdrachten. De ene is bij een grote financiële instelling. Dat is echt wel handig om te weten hoe werken die processen. En wat is ook het belang van de documenten die uiteindelijk bij de klant komen. Want dat is het stukje wat wij voorzien. De andere klant is een bibliotheek. Dat is een hele andere wereld, een hele andere context. Maar je moet wel weten, wat doet een bibliotheek? Wat voor processen lopen daar? Hoe zit het met de catalogus van de boeken? Maar ook welke samenwerking heb je met andere partijen? Die zijn echt wel bepalend voor wat je doet. Maar ook wat het belang is van kwaliteit. Want uiteindelijk gaat het kwaliteit erom dat een bedrijf zijn primaire processen kan uitvoeren. En als jij de primaire processen van een bedrijf en de doelen van een bedrijf niet kan begrijpen, dus echt die domeinspecifieke kennis hebt, dan wordt het wel heel lastig om dat te beïnvloeden op een positieve manier. En ik denk in de complexe wereld van nu wordt het alleen maar lastiger. Omdat je gewoon met veel meer zaken rekening dient te houden. En dan moet je het eigenlijk gewoon continu in je bagage en continu in je hoofd hebben.
Ja, en hoe doe jij dan zelf de kennis op van de context als dat een nieuwe context voor jou is?
Dat is altijd wel grappig. En ik heb daar thuis ook wel eens discussies over. Maar de eerste weken dat ik op nieuwe opdracht zit, dan ben ik s'avonds helemaal stuk. Want ik ga inlezen. Wat is belangrijk? Hoe lopen de primaire processen? Welke mensen zijn ermee bezig? Ik ga kopjes koffie drinken. Wat doe jij op een dag? Wat zijn jullie grootste problemen? Wat zijn de grootste uitdagingen? Voor wie doe je het? Ik denk dat heel veel van ons werk is vragen stellen, context begrijpen, daar de rode lijn uit halen. En daarmee kun je verder. En dat is altijd eerst heel intensief. Maar naarmate je het vaker doet, wordt het ook steeds makkelijker.
Dankjewel. Joost, hoe is dat voor jou?
Wisselend. In mijn huidige opdracht is het domeinkennis, in mijn rol niet het belangrijkste, maar ook niet onbelangrijk. Neem nou bijvoorbeeld een BI-planningsevent, wat een belangrijk event is in een kwartaal. Daar wordt natuurlijk wel business context mee afgetrapt. Dat wil je goed snappen. Begrijpen van wat speelt hier, wat wilt die business bereiken? Welke systemen worden allemaal geraakt? Welke teams moeten waar inprikken en aan de slag en met elkaar afhankelijkheden afstemmen? Ja, en dan, ja, de kennis zit in de teams vooral. Zij moeten het doen, maar ja, ik sprak net een collega en ik vond het zo herkenbaar. Die zei van, oh, ik ben zo blij nu. Ik zeg, waarom dan? Ja, ik krijg een lijstje door met alle afkortingen. Ja, dat is natuurlijk ook zoiets. Ja, ik weet niet of dat nou 1-op-1 domeinkennis is hoor, maar daar kunnen wij ook wat van in de IT met afkortingen. Dat helpt enorm natuurlijk om elkaar te begrijpen van, oké, wat bedoel je? Heel vaak kom ik mensen tegen die praten voor een publiek alsof iedereen er al 5 jaar werkt. Ja, kom je net nieuw, dan heb je het heel lastig. Dan wordt het ook vaak nog gewaardeerd dat je vragen stelt. En ik zie wel vaak dat mensen als na een tijdje te zitten, ik weet niet, dan is er zo'n periode dat of je weet alles, als je maar vaak genoeg vragen blijft stellen, dan kan je zeggen van nou, daar heb je de single point of failure zitten. Of mensen laten het een beetje aan zich voorbij gaan, gedijen goed op, dan worden het weer wat termen voorbij gegooid. ja, domeinkennis, belangrijk, niet het belangrijkste bij mij. Maar wat we eraan doen om het wel te borgen, want dat is natuurlijk heel belangrijk bij LVNL waar we waren. We hebben een oerwoud aan conference pagina's, documenten. En als het gaat om ticketing en processen hebben we ja, heel veel in onze tools zitten. Daar probeer je wel zoveel mogelijk vast te leggen. Omdat ja, mensen kunnen zomaar ineens weggaan. En als het allemaal in de hoofden zit, ja, dat schiet niet op. Dus ja.
Dank jullie wel. En ja, voordat we het vergeten, welke vraag hebben jullie voor de volgende gast?
Ja, ik heb er wel één. Hoe zorg jij voor prioriteit, voor kwaliteit?
Ja, dat kan er natuurlijk niet altijd zijn.
Hoe zorg jij voor prioriteit, voor kwaliteit?
Ja.
Goeie vraag.
Nou, daar sluit ik me wel aan bij, die vraag. Ja.
Die is bij deze genoteerd. Maar jullie komen er nog niet zo makkelijk vanaf met die laatste vraag. Want ik heb ook gewoon nog een paar nieuwsgierige weetjes. Die gaan een beetje buiten het boekje van jullie rol om. Eén is gewoon, ik ben nieuwsgierig naar, wat vonden jullie nou de beste podcastaflevering van die jullie zelf hebben gemaakt?
Oh, Mariet, echt, dat is
een lelijke vraag, hè?
Dan ga je ook mensen pijn doen als ze niet genoemd worden, natuurlijk.
Ja, ik vind best. Ja,
over dat risico ja, had ik dan weer niet nagedacht.
Ja, ja.
Het risico nemen we, zeg ik.
Ja, ja, ja. Ja. Ik vind best, vind ik een moeilijke term. Welke ik absoluut het leukste vond, was denk ik de spelletjesaflevering. Serious gaming inzetten om verandering te creëren, om doelen te bereiken. En we werken omdat het moet, we werken omdat we kwaliteit belangrijk vinden. Maar je kan zoveel meer impact maken op het moment dat je het leuk maakt. En ik denk dat we daar gewoon een half uur lang heel boeiend gesprek hebben gehad over op wat voor verschillende manieren je gaming, serious gaming kan inzetten om effect te bereiken. Ja, dat is gewoon een win-win.
Leuk, en daar kan jij weer mee experimenteren. En jij dan, Joost?
Ook een hele leuke aflevering inderdaad. Ik werd persoonlijk best wel geraakt door de verhalen die voorbij kwamen in de aflevering met onder andere Miranda en Freek en Jorrit. Van de Home Ride Run Walk. De inzamelingsactie voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Ja. Die vond ik erg mooi. Een hele andere kijk op kwaliteit. Op wat we op dat moment met elkaar, met Kaasda ook deden. Ja, die vond ik heel bijzonder. En dan ga ik even voorbij aan alle andere dingen. Want ik denk van ja, sommige dingen zijn gewoon zo belangrijk. Dat al het andere, dat als ze zeggen van dat is een probleem. Dan ja, is eigenlijk helemaal geen probleem. Joh.
Toen ging het over kwaliteit van leven.
Ja.
Klopt. Ja. 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 En uiteindelijk, kwaliteit heeft natuurlijk meer gezichten. Quality is the eye of the beholder, zeggen ze wel eens. Erik Joha had ook heel wat mooie tegeltjes als podcastgast.
Zeker.
Ik denk dat jullie in je rugzak als QA enabler ook wel eens een quote hier of daar vandaan trekken. En ik ben wel benieuwd. Wat is jullie topquote over kwaliteit?
Ja, als ik trainingen geef, dan haal ik ook regelmatig wat quotes aan natuurlijk. Ja, als het gaat om kwaliteit, dan, maar ook wel breder dan dat, dan haal ik graag wel eens aan. Never assume. Geen aannames. It makes an ass of you and me.
Waarvan akte?
Ja.
Ik heb eentje, die komt uit oude Griekenland. Quality is not an act, but it's a habit. En dat betekent dat je, als je kwaliteit echt goed wil borgen, moet je er echt voor zorgen dat het in je gewoonte, in je patronen komt te slijten. Want het is niet iets wat je eventjes doet. Dan ben je het zo weer kwijt.
Dat sluit dus aan bij het onderwerp cultuur, waar je het in het begin van deze opname over had.
Ja, absoluut. En we zeggen wel eens, hè, ons doel is altijd om onszelf overbodig te maken, ook bij de opdrachtgevers. Hey, je wil uiteindelijk dat ze het zelf kunnen doen. Maar dat betekent wel dat je die borging ook in de cultuur, maar ook in de processen en deels ook in de techniek, dat je dat echt wel op orde moet hebben voordat je met een goed gevoel zeg maar die deur uit kan gaan. Zo van, ja, we hebben een stap gezet. Je kan het nu zelf. En dan pas ben ik blij. Dan pas kan ik weg.
Mooi, mooi. Ja. Heren, gezien de tijd,
ja,
de laatste vraag voor vandaag. Als er één advies is wat jullie aan onze luisteraars mee willen geven, als zij kwaliteit willen verhogen, welk advies geven jullie dan mee? Joost.
Ik zou zoveel adviezen kunnen geven, maar ik zou zeggen, maakt niet uit wat er speelt. Budgettering, tijd, alsjeblieft, verlies kwaliteit nooit uit het oog.
Dankjewel. Ide?
Begin met kleine stapjes. En ga op ontdekkingstocht. Want dan ga je de route ontdekken om de volgende stappen te zetten.
beetje experimenteren dus.
Absoluut.
Waar Joost het over had.
En gewoon gaan doen. Ja. Ja. Begin met die kleine dingen.
Dankjewel. Ja. Nou, Mariet.
Gaaf. Mooi verhaal over kwaliteit. En we konden zo denk ik nog 2 uur eraan vastplakken. Maar dat zullen we niet gaan doen. Volgende keer nemen jullie hem weer over, denk ik.
Yes. Is dat zo? Ik vond het wel leuk.
Krijg je hem terug?
Ja, dat kunnen we ook doen, Freek.
Ja, ik ga ze lekker...
Misschien gaan wij. Uit,
want die, gaan maar door, die blijft
die
doorgaan.
En dat gaat dat.
Ik ga ze langs uitvegen. Die blijven maar doorgaan. Ja.
Ik hoor een experimentje aankomen.
Zeker, gaan we doen.
Dit was Kwaliteit. Bedankt voor het luisteren en tot snel.